Dit is de podcast Politiek Dichtbij met Tobias den Hartog en Thomas Brouwer.
De weg naar een rechtskabinet lijkt open. Na een tweede duo-gesprek met Geert Wilders lijkt Pieter Omtzigt heel voorzichtig open te staan voor verdere gesprekken met de PVV. Toch houden de partijleiders het nog vaag. Zijn alle blokkades voor een samenwerking tussen Wilders en Omtzigt nu verdwenen? Dan en meer bespreek ik met Tobias den Hartog en Hans van Soest. Ja, Hans, we zitten midden in het formatiespel. Kun je daar als liefhebber nou een beetje van genieten?
Daar geniet ik echt enorm van. Want het leuke is, jij zegt we zitten midden in het formatiespel, maar we zitten eigenlijk pas aan het begin van het formatiespel. En wat je altijd ziet bij formaties is dat partijen, ook al dringt zich na een verkiezing een soort van coalitie op die heel logisch lijkt, dat partijen dan toch altijd zichzelf in een positie proberen te manoeuvreren dat ze nodig zijn, zodat ze meer kunnen eisen. Ja, iedereen probeert zijn onderhandelingspositie altijd wat te verstevigen. Nog los van allerlei principiële bezwaren die daadwerkelijk ook echt leven, bijvoorbeeld bij de partij van Pieter Omtzigt. Maar dat is altijd wel een fascinerend spel om te zien.
Het is net een beetje als de liefde, Tobias. Als je het te graag wil, dan...
Dan gaat het wel eens mis, ja. Ja. Nee, ja, en ik moet ook gelijk denken aan Hans, die reageert heel enthousiast. Wij hebben een appgroep natuurlijk als redactie. En die in- en uitloopjes, die worden dan gefilmd door onze collega Wouter Peer. Die staat daar met zijn camera echt urenlang te wachten. Inmiddels heeft hij een boek van Kees Verhoeven, geloof ik, meegenomen van de redactie om zich een beetje te vermaken tijdens dat wachten. En hij zendt dat dan door naar ons en dan kunnen wij via een livestream kunnen we meekijken. En die in- en uitloopjes van Wilders, van Omtzigt, van der Plas en Isiukus, het zijn allemaal niks zeggende teksten. We hebben prettig gesproken en constructief en bladibladibla. En dan proberen die journalisten toch nog door elkaar heen toch nog wat los te peuzen. Dat lukt dan ook vaak wel. En dan ontstaat er ook altijd een soort van dynamiekje in die appgroep. Van wat zegt hij nou? Of nu zegt hij ineens dit, weet je wel. En
op elk woord wordt opeens...
Ja, je gaat toch een soort...
Kremlin-watchen is ook...
Het is Kremlin-watchen, ja.
Het is heel leuk.
Oh, hij zegt nu niet dit en hij zegt nu wel dat. En het is ook niet dat het niks zeggend is. Het betekent ook wel iets als ze iets niet zeggen, of juist wel.
Of hoe ze erbij staan gewoon.
Ja, of hoe ze erbij staan. Maar je moet dus echt met een vergrootglas kijken. En dat is toch eigenlijk ook wel heel erg leuk.
Er zijn deze week allerlei duo-gesprekken geweest, Hans. Daar zijn we natuurlijk niet bij. Weten we nou hoe dat er aan toe gaat in zo'n kamer met Plasterk en Geert Wilders en Omtzigt dan?
Nou ja, in elk geval die laatste gesprekken met waar Wilders en Omtzigt bij elkaar zaten, daar moet in elk geval wat zeer zijn weggepraat. Want we weten dat in elk geval bij aan de kant van Pieter Omtzigt echt heel veel wantrouwen zat nadat Geert Wilders een week geleden ineens op Twitter of X. Zeg je dan ook een tweet? Of noem je dat dan nu nog?
We doen wel een tweet. Dat is
een tweet, dat mag je nog wel zeggen. In een tweet Wilders ineens verklapt had dat er al een gesprek had plaatsgevonden buiten de verkenner om op de werkkamer van Wilders tussen hem en Omtzigt. Nou ja, dat vond NSC en Omtzigt vonden dat wel echt zo'n inbreuk in het vertrouwen. Dat moest wel echt even gerepareerd worden.
Het was opnieuw een goed en constructief gesprek. En nu wachten we met vertrouwen het verslag van de verkenner, dat als het goed is maandag komt af. Dat is het tweede gesprek, zeer constructief en goed. Dus ik heb er een goed gevoel bij en meer kan ik eigenlijk nu. Ik zie u allemaal met grote wenkbrauwen fronsen, maar meer kan ik niet zeggen.
Het is een goed gesprek, een constructieve sfeer.
Wilt u verder praten met de heer Wilders eventueel voor het vormen van een nieuw kabinet in een informatieronde?
Ik wacht even het advies van de informateur af. Hij gaat nu zijn advies schrijven.
Maar zou u het willen?
Ik wacht Brussel zijn advies af, maar ik heb vertrouwen in dat hij een advies kan uitbrengen.
Ik weet nu genoeg om als verkenner mijn rapport te kunnen gaan schrijven. Het antwoord op de vragen van de Kamer over hoe een informatieronde er wellicht uit zou kunnen komen te zien. Dat leidt tot een, wat mij betreft, tot een advies over hoe een informatieronde eruit zou kunnen zien. Ja, ik ga hard schrijven en dan bied ik dat in principe maandag aan de voorzitter van de Tweede Kamer. En dan zou daar, naar ik heb begrepen, maar dat is natuurlijk aan de Kamer, woensdag een debat over kunnen zijn.
Plasterk die wil dus de komende dagen flink gaan schrijven. Maandag dan een rapport presenteren. We weten natuurlijk niet wat er in dat rapport staat. Dat wordt nog geschreven. Maar we hebben al wel een beetje een vermoeden toch, Tobias?
Ja, en vooral omdat... Kijk, niemand zegt volmondig ja. Hè? Dus Omtzigt niet. Wilders weten we het ook niet precies van. Hoewel die hem een goed gevoel... En hij wil heel graag. Dus, maar er klinkt geen ja in koor. Van oké, nu gaan we met z'n vieren echt formatiebespreken doen.
Maar ik hoor ook net van Hans dat ook nog niet slim is om te doen.
Nee, precies. En belangrijker, er klinkt dus geen nee. Zolang de deur op een kier staat, staat die meer open dan dicht. En dat zal... Plasterk ook in zijn verslag zetten. Van ja, ik adviseer toch dat deze vier partijen verder gaan praten. En hoe dat er dan precies uit gaat zien. Dat ik vermoed dat dat zijn advies gaat zijn.
Ja, en dan hebben we het dus over PVV, NSC, BBB en de VVD.
Hè, ja, die vier. Maar dat wat Tobias zegt, dat hij het, denk ik, dat advies zo vaag mogelijk zou gaan houden. Hè. Hij zal waarschijnlijk iets gaan zeggen van gesprekken te laten voeren om te kijken of er een kabinet kan komen wat kan leunen op de steun van alle vier. Maar wat voor soort kabinet dat wordt en wie van die vier er dan in dat kabinet komen en wie dat eventueel willen gaan gedogen. Ik denk dat u dat nog in het midden wil laten, want dat is namelijk nog los van alle inhoudelijke hobbels die moeten worden genomen. Misschien nog wel de allergrootste hobbel. Omdat we weten dat de VVD wil gedogen, dat heeft Jezilkus al hardop gezegd. Maar ja, Omtzigt wil stiekem ook gedogen. Ik bedoel, dat heeft u nog niet zo expliciet gezegd, maar dat is wel wat hij het liefste wil. Ook omdat er binnen zijn partij gewoon echt heel veel Kamerleden zijn die echt gewoon principiële bezwaren hebben over met dat samenwerken met de PVV. Dus en Omtzigt is sowieso, nieuwe partij. Hij heeft altijd gezegd, we moeten voorzichtig beginnen. Moet hij dan ook meteen ministers gaan leveren? Dus ik denk dat Omtzigt het liefst ook wil gedogen. Ja, en dan krijgen we dan een kabinet van PVV en BBB. Ja, dat is ook niet echt een hele gemakkelijke constructie.
Dat dus is dan wel echt een minderheid. Ja, dus op hoeveel zetels kom je dan?
Dan kom je erop 44. Dus dat wordt wel echt. Dus deze formatie die heeft echt nog heel wat ingewikkelde knopen om door te hakken.
Ja, hoe kan zo'n Wilders, of hoe kan Plasterk eventueel, dan een Omtzigt nog wel overtuigen om toch mee te gaan doen echt in het kabinet en niet alleen te gaan gedogen?
Nou ja, kijk, los van de brief van Omtzigt aan de Verkenner van vorige week, die was echt heel omvangrijk. Hè? Dus dan heb je naast de anti-islam standpunten die dan in de koelkast zouden moeten, hè, en waarvan Omtzigt dus al afvraagt van ja, wat betekent dat dan? Heb je ook nog dat hij vindt dat een regering de internationaal reputatie hoog heeft te houden, dat een toekomstig premier zich in woord en daad als verbinder moet opstellen. Nou, dat leest allemaal als dat is Wilders allemaal niet. Je moet internationale verdragen erkennen. Nou, dat geldt dus ook voor het vluchtelingenverdrag en het klimaatakkoord van Parijs. En dan is er ook nog dat Omtzigt in die brief. Hè, dus hij legt al heel wat hoepeltjes neer waarvan hij zegt van nou, daar zou Wilders dus doorheen moeten springen. En dan aan het einde van die brief doet hij ook nog iets bijzonders. Dat hij ineens het een probleem vindt dat er in de Eerste Kamer geen meerderheid is voor een coalitie van PVV, NSC, BBB en VVD als VVD als gedoger. Dus daarin lijkt het dus oké, maar dan krijg je dus een minderheidskabinet wat hij problematisch vindt. Dan zou hij dus opteren voor die gedoogrol, wat Hans ook al zegt. Hè? Maar ja, dat heeft de VVD al. Wat blijft dan over? Nou, dan zou je nog naar een zakenkabinet kunnen kijken.
Wat houdt dat dan precies in?
Nou ja, dan worden de ministers aangesteld die eigenlijk vakminister zijn. Hè, dus die verstand hebben van het terrein waar ze ook minister van gaan zijn.
Niet per se lid hoeven te zijn van de vier partijen.
Ja, die hebben geen partijhoedje op. Maar ja, dat is een experiment waarvan je ook niet weet hoe dat afloopt en hoe stabiel dat is. Dus ik denk dat wij stellen vragen als hoe krijg je Omtzigt zover dat je naar een meerderheidskabinet enzovoort. Maar we zitten echt nog helemaal ver terug. Het is echt, de boel moet nog in de grond verven, weet je wel. Dus ja,
ze zijn eigenlijk alleen nog maar overeengekomen dat ze met z'n vieren een keer naar de verfwinkel gaan om te kijken van goh, als we eventueel willen gaan schilderen, welke kleur verf nemen we dan? En het duurt echt nog heel lang voordat ze eerst gaan schuren en lakken. En,
goeie analogie.
Dit duurt echt nog heel lang. En vergis je ook niet in wat Pieter Omtzigt eigenlijk het liefste zou willen. Tobias noemt zakenkabinet, maar dat is wel wat hij in de campagne een paar keer gewoon echt heeft geopperd. Mm-hmm. En als je kijkt naar de verkiezingsuitslag, die is, ik bedoel, als het gaat over migratie en asiel, kunnen deze vier het zo eens worden. Maar ja, als het gaat om overheidsfinanciën of als het gaat om de aanpak van de stikstofcrisis, moet ik nog maar zien hoe ze dat gaan doen. En het kan dus best zijn dat Omtzigt toch gaat aansturen op zijn lievelingsmodel, een vorm van een zakenkabinet of extra parlementair kabinet, of hoe je het ook wel noemen wil. Je kan er alle labeltjes op plakken. Ja, waar dat dan voortdurend op zoek moet naar wisselende meerderheden. Dat is iets wat hij in die brief die Tobias net aanhaalde, de brief aan de Verkenner, ook al een beetje op hinten. Dat hij zei van ja, misschien moeten we nu eerst eens even gaan kijken. Moeten we met alle partijen die zijn gekozen eens even gaan praten over hoe zij alle problemen in het land eens een keer willen gaan oplossen. En te kijken of we dan met wisselende meerderheden iets zouden kunnen gaan doen. Nou ja, dan kom je dus al snel aan een soort van zakenkabinet. Met dan misschien wel helemaal niet Geert Wilders als premier.
ja, het kan nog alle kanten op.
Ze moeten met z'n allen nog naar de verfwinkel. Hoe groot is de kans dat Plastek mee mag naar die verfwinkel?
Ik schat die kans hoog in.
Ja, ik ook. Ja, ja.
Kijk, het is gebruikelijk. Komende woensdag wordt dat verslag van die verkenner besproken in de Tweede Kamer. Dan is het gebruikelijk dat de grootste partij zeg maar een motie indient met een voorstel. Wie gaan we dan benoemen als Kamer, als informateur? Nou, en dat wordt dan gesteund. Ja, met wie moet Wilders anders aankomen dan met Ronald Plasterk? Ronald Plasterk heeft bewezen de afgelopen week dat hij in staat is om in elk geval wat pijntjes weg te masseren bij de vier. Hij heeft wat vertrouwen gekweekt. Dus ja, waarom zou hij niet gewoon de volgende fase ook mogen leiden?
Ja, daar binnenkort vast meer nieuws over. Woensdag, dan is er dat debat in de Tweede Kamer.
Ja, en dan ligt er dus al een verslag van Ronald Plasterk. Dat is op maandag verschenen. En dan wordt het wel interessant. Hè? Ik heb het vorige verslag van de verkennis in de vorige formatie nog even bekeken. Dat is dan een brief met heel wat bijlagen. Hè? Er staat een gespreksverslagen in van wat er met die partijleiders is besproken. Ja, en dan gaan we, ik in ieder geval, en ik denk heel veel collega's, dat van Omtzigt natuurlijk spellen van wat heeft hij nou precies daar aangegeven? Wat is zijn inzet geweest? Want dat is best wel een black box. We weten ook dat er in zijn fractie bedenkingen zijn nog steeds om met de PVV iets te gaan doen. Dus het is heel interessant hoe die zich dus daar heeft opgesteld. Plus wat dan vervolgens Plasterk daar aan conclusies heeft verbonden. En vervolgens krijg je dat debat. Nou, reken maar dat partijen van links tot rechts, die niet in aanmerking komen voor deze coalitie, en met name links, ja, die gaan om zich natuurlijk fileren. Hoe kan het nou dat de man die de mond vol heeft van de grondwet en de rechtsstaat, en die gaat dan in een kabinet aan, of een verbond aan in ieder geval, met Wilders, die het altijd heeft over neprechters en nepparlement en minder Marokkanen wilden enzovoort. Ja, dat wordt geen fijne dag, denk ik. Voor
ja, tegelijkertijd hebben ook die linkse partijen, althans een deel daarvan, ook geadviseerd aan de verkenner dat eerst maar eens een keer een rechtskabinet met deze vier, ja, die mogelijkheid moet worden onderzocht. Ja. Dus in zoverre hebben ze ook niet heel veel recht van spreken natuurlijk.
Ja, die Tweede Kamer ziet er volgende week wel anders uit dan voorheen, want sinds deze week hebben we een nieuwe Tweede Kamer.
De nieuwe leden van de Tweede Kamer zijn vanmiddag beëdigd. Voor 67 van de 150 parlementariërs is dat de allereerste keer. Ze zijn helemaal nieuw.
Ik zou graag deze vergadering van woensdag 6 december 2023 willen openen. Deze eerste dag van de nieuwe Kamer. Vele nieuwe gezichten deze keer, maar ook toch nog wel een groot aantal bekende gezichten.
Wilders.
Dat verklaar en beloof ik.
Zo waarlijk helpen mij God almachtig.
Dat verklaar en beloof ik.
Het was toch emotioneler dan ik had verwacht. Ik denk, dat doe ik wel even, maar dan moet je dat doen, dan gaat je hart kloppen. En toen ging je zitten, kreeg ik tranen in mijn ogen. Het is echt heel erg, best wel heftig.
Dan feliciteer ik u allen van harte met het lidmaatschap van de Tweede Kamer.
Ja, 67 nieuwe parlementariërs, Tobias. Je hebt ze allemaal uit je hoofd geleerd, hè?
Nou, ik ga gelijk bekentenis doen. Ten eerste, bij het afscheid van de oude Kamer werden er een aantal Kamerleden, die werden geridderd, heet het dan, hè? Geridderd.
Mm-hmm. Als je 10 jaar in de Kamer zit, hè, dan krijg je...
Ja, of zoveel verdienst hebt gedaan voor de overheid enzovoort. Nou, helemaal eerlijk, hand om hart, er stond er dus één bij die ik niet eens kende. Ik bedoel, dat was dus nog de oude Kamer. Ik dacht, die man zie ik voor het eerst. Vervolgens ging ik een dag later, hè, want de nieuwe Kamer was geïnstalleerd, ging ik naar de burelen van NSC. Toch eens even kijken hoe die Club van Omtzigt erbij zit. En ik liep eerst een kamer binnen met Kamerleden. Die herkende ik wel van foto's uit de krant en zo. Dus ik ben even voorgesteld, een rondje gedaan. En toen zat er verderop, was er nog een kamer. En daar zaten ook een aantal mensen. En toen liep ik naar binnen en ik dacht, oh grappig, want deze Kamerleden ken ik verder niet zo van gezicht, denk ik. Dus ik wilde al mijn hand uitsteken. En toen zag ik in mijn ooghoek een bordje hangen, ICT Tweede Kamer. Dacht ik, oh, dat zijn gewoon medewerkers die hier al 100 jaar werken. Die zijn helemaal geen Kamerleden. Dus dat was een close call, want anders had ik ze allemaal gefeliciteerd met hun Kamerlidmaatschap. Nee, het wordt gewoon weer het smoelenboek erbij pakken en gezichten leren kennen. En ja, dat is ook wel leuk hoor. Maar dat...
Handjes schudden en kopjes koffie drinken om kennis te maken hoort ook bij ons vak. Dus dat gaan wij heel veel doen de komende weken.
Ja, en als je dan naar die nieuwe Kamerleden kijkt, zeg maar, vallen er dan op bepaalde dingen op?
Ja, meer regio, hè? Er is
minder Randstad vooral.
Minder Randstad, ja, ja, nou, precies.
Dan moeten we dat ook niet overdrijven. Hè? Er is nog steeds best veel Randstad best in de Tweede Kamer.
Ja. 84% hoger opgeleid. En dat is lager dan voorheen. Dus je hebt de klacht was vaak van het is een elitaire hoogopgeleide club. Nou, dat is het nog steeds, maar iets minder. En er zit een iemand in die non-binair is. Ines Kostic van de Partij voor de Dieren. Dus we hebben mannen, vrouwen en iemand die non-binair is. Ja, en de jongste is 25.
Is dat een record? Dat weet ik. Dat weet ik niet.
Weet ik ook niet. Weet ik ook niet. En de neste of de oudste is Raymond de Roon van de PVV. Ja, het is niet een compleet andere kamer, maar bij de PVV zie je
geen compleet andere. Het is echt een record, hè? Ja, nooit zoveel mensen hebben afscheid genomen als afgelopen week. 80.
Hoe is dat te verklaren dan? Is dat puur de verkiezingsuitslag?
Nou ja, dat is natuurlijk wel de belangrijkste verklaring. Ik bedoel, twee partijen zijn 20 zetels gegroeid, hè? NSC van in principe van 0 naar 20.
Maar daar zaten veel natuurlijk CDA's al bij. Ook. Ja,
er zitten op de lijst van Omtzigt 3 Kamerleden, oud-CDA'ers die al eerder in de Kamer en de rest is allemaal nieuw. De PVV is natuurlijk met 20 zetels gegroeid. BBB is gegroeid. Dus daar komt natuurlijk het merendeel vandaan. Maar wat je elke... als je de verkiezingsuitslagen van de afgelopen 2 decennia bekijkt, dan zijn er, want die roep of eigenlijk die klacht dat het zo vreselijk, die omloopsnelheid zo hoog is van Kamerleden, die is al die hoor je al 2 decennia. En dat heeft eigenlijk 2 oorzaken. A, de kiezer, die elke verkiezing weer toch van een andere partij weer de voorkeur geeft. Ja. Maar ook partijen zelf die gewoon vaak gewoon vernieuwing willen doorvoeren op hun kieslijst. En dan krijg je ook ineens dat er ineens heel veel Kamerleden gewoon verdwijnen. Ook al krijgt die partij nog steeds evenveel stemmen. Bijvoorbeeld de vorige verkiezing was de VVD. Die had gewoon de helft van de zittende Kamerleden gewoon gezegd, nou hop, we willen jullie niet meer terug. We willen nieuwe gezichten.
Frisse gezichten, ja. Ja, frisse wind, die waait er dus binnenkort in de Tweede Kamer. Al was het maar omdat er nieuwe mensen zijn, daar gaat natuurlijk ook wel veel ervaring dan weg.
Ja, maar dat is dus wel een probleem. Kijk, iedereen die wat langer rondloopt in Den Haag, die zegt altijd van, nou, je hebt toch zeker wel 4 jaar, hè, een reguliere kabinetsperiode nodig om het vak in de vingers te krijgen. En dus dat betekent dat je meer kan dan alleen de weg vinden in het gebouw en weet hoe de procedures werken, maar ook dat je zeg maar, echt inzicht hebt in de geschiedenis van een wetsvoorstel. Dat je heel veel kennis hebt vergaard over dat wetsvoorstel waar jij over gaat, hè, waar jij uiteindelijk het laatste woord over hebt. Dat kost gewoon tijd, dat is logisch. Het is best een moeilijk vak. En als je kijkt naar wie er nu nog in de nieuwe Tweede Kamer zitten, dan zijn er van de 150 nog maar 40. En dat is dan inclusief de ministers die in het kabinet zitten en die nu weer even tijdelijk Kamerlid zijn. Zijn er nog maar 40 die aan die norm voldoen. Nou, dat is best weinig.
Ja, je zegt al, er zijn een aantal Kamerleden die ook nog staatssecretaris of minister zijn.
Die hebben nu even een dubbelrol.
Ja, zoals Rob Jetten of Erik van den Burg bijvoorbeeld.
Nou ja, kijk, het punt is, voorlopig blijf ik ook staatssecretaris. En dat betekent dat als ik dus inderdaad debatten voer, dat ik dat doe als staatssecretaris, niet als Kamerlid. Pas op het moment dat ik geen staatssecretaris meer ben, ga ik ook als Kamerlid het woord voeren. Maar ik zal gewoon het verkiezingsprogramma van de VVD in alles volgen. Als ik stem als Kamerlid en als kabinetslid verdedig ik kabinetsbeleid.
Ja, is dat problematisch, Tobias?
Ja, zeker. Want wat hij op het einde zegt, klopt helemaal niet. Kijk, als hij, ik zal de VVD in alles volgen als ik stem als Kamerlid. Ja, leuk verhaal. Maar kijk, hij worstelt momenteel met de spreidingswet. Hè. Die is door de Tweede Kamer. Die ligt nu in de Eerste Kamer. Zijn partij, de VVD, heeft daar de handen van afgetrokken. Die zeggen, we zijn nu tegen, want er zit geen beleid bij om de instroom omlaag te brengen. Hè. Dat was de deal van ook zulk beleid. Dan steunen we de spreidingswet. Nou, dat eerste is met de val van het kabinet van tafel gegaan, vooralsnog. En dus hield je alleen de spreidingswet over die gemeente kan dwingen asielzoekers op te vangen. Ja, Van den Burg is daar als kabinetslid voor, maar zijn partij is tegen. Nou was er van de week in de Kamer een procedurevergadering een voorstel om die wet weer terug naar de Tweede Kamer te halen. Zo van laten we dat, hè, want daar is nu, er is nu een meerderheid tegen, terwijl die er eigenlijk door is. Nou, daarvan heeft de Tweede Kamer gezegd, nou dat vinden we wel het gortig. Hij ligt nu in de Eerste Kamer, we handelen het daar nu maar gewoon af. Maar stel je nou eens voor dat dat door zou gaan. Dan moet Van den Burg dus in theorie naar de Kamer en dan tegen de spreidingswet stemmen. Waar die eigenlijk als Kamerlid, terwijl die daar eigenlijk voor is als staatssecretaris. Ja, het is natuurlijk een raar figuur.
Ja, maar wat je wel vaak ziet, de praktijk leert wel dat ze daar wel gewoon vaak praktische oplossingen voor vinden, ja, hoor. In het verleden had je, dit heb je natuurlijk heel vaak na verkiezingen, hè, dat mensen die in het kabinet zitten ook op de kieslijst stonden en dus verkozen zijn. Bijvoorbeeld Mark Rutte na de vorige verkiezingen. Dus die is dan formeel ook Kamerlid en demissionair premier, maar ja, die doet dan nog gewoon niet mee aan de stemmingen.
Ja. Ja. Nou, je kan het allemaal wel oplossen, maar wat hij zegt, het is in de kern dat petje op petje af verhaal, dat is dus niet, dat werkt zo niet. Het werkt gewoon praktisch en lelijk wordt dat opgelost, maar niet zoals hij het nu zegt.
Ja, sommige Kamerleden zitten dus nu met een dubbele pet in de Kamer. Anderen namen deze week juist afscheid. Onder andere Kees van der Staaij van de SGP.
Het is mij de eer om namens de vertrekkende leden het woord te mogen voeren. En ik moet zeggen, het is echt een eer, want namens zoveel leden heb ik niet vaak het woord gevoerd.
We gaan je missen. Jouw nieuwe leven is in ieder geval slecht nieuws voor je schoenencollectie. Want we weten, altijd liep je bij het binnentreden in het Kamergebouw eerst langs de schoenpoetsmachine om die zijn goede werk te laten doen. Dat wordt in de toekomst noesthandwerk. Ik dank je zeer en ik hoop dat je een rustige tijd ook hebt met jouw gezin. Dankjewel, Kees.
Kees van der Staaij, dat was natuurlijk een van de veteranen nog in de Tweede Kamer. Weten we eigenlijk wat hij gaat doen nu?
Nee. Ik heb het nog gevraagd van de week, maar hij zei dat hij er eens rustig over na ging denken.
Ja, we hoorden ook al Vera Bergkamp, de Kamervoorzitter, die nam ook afscheid. Ja, daarmee komt er wel een einde aan een veelbesproken Kamervoorzitterschap, hè?
Ja, het is wel, het is, kijk, het is lastig gegaan, want het is vanaf dag 1 hing de zweem om haar heen van zij is het geworden dankzij handjeklap van de coalitiepartijen. Nou, daarmee stond ze al op.
Hadden dan VVD, D66?
Ja, die hadden dat dan al bekonkeld achter de schermen. Nou ja, goed. Daar is altijd, dat is altijd heel hard tegensproken door die partijen. Maar goed, ze raakte daar niet vanaf.
Nee, eerlijk gezegd geloof ik het ook wel. Omdat zij nam het toen op tegen Khadija Ariep. Mm-hmm. En Khadija Ariep is weliswaar heel populair buiten de Kamer. Maar die was ook binnen de Kamer bij een hoop fracties helemaal niet zo geliefd.
Nee, dus het zou best kunnen zijn dat ze gewoon netjes is gekozen. Alleen ja, ze kwam daar niet vanaf. En toen had je ook nog een verhardend klimaat in de Kamer. Hè, waarbij Forum met name de hele tijd de grenzen opzocht van wat mag je nou zeggen in de plenaire zaal. Dan moest zij ingrijpen. Dat vond ze moeilijk in het begin. Is ze later wel meer gaan doen. Ja, en dan had je nog het onderzoek tegen Khadija Ariep. Over haar tijd als Kamervoorzitter en haar omgang met het personeel. Ja, het is eigenlijk wel een lange leidersweg geworden.
Ja, met als absoluut dieptepunt natuurlijk, dat heel Nederland kon zien dat omdat zij niet genoeg orde hield, of althans niet ingreep, het kabinet wegliep tijdens de algemene politieke beschouwingen vorig jaar.
Dat lijkt me wel een van de eisen van de nieuwe Kamervoorzitter, dat die in ieder geval wel kan handhaven straks in de Kamer.
Ja, dit is wel overigens, om het toch een klein beetje voor Vera Bergkamp op te nemen, want we leggen nu een klein beetje de schuld bij haar, hè, dat ze niet kon handhaven. Maar er zijn natuurlijk ook een aantal Kamerleden die gewoon doelbewust uit zijn op een beetje rellen om zo, om zo een beetje publiciteit te krijgen. Dat is ook wel echt heel lastig. Want ja, een Kamerleed mag in principe zeggen wat hij wil. En bepalen wanneer iemand de grens overgaat is ook best moeilijk.
Het vak is niet makkelijker geworden natuurlijk de afgelopen jaren. Dat kan ik me voorstellen. Nee. Maar toch, je wilt toch iemand die daar op een gemakkelijke manier mee om kan gaan straks. Er is er één die zich heeft gemeld, hè, voor die vacature al.
Ja, Tom van der Lee van GroenLinks. Ja, en voor wie hem niet kent, dat is ook zo gek nog niet, hoor. Maar hij was in ieder geval in het nieuws als voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie Gaswinning Groningen.
Het gaat ook om de morele verplichting om de schade en pijn die aan Groningen en Groningers is toegebracht weg te nemen en daar onvermijdelijk extra mankracht, geld en moeite voor vrij te maken.
Is hij echt een kanshebber?
Ja, dat is hij zeker. Hij heeft in ieder geval de steun van links, maar het gaat er ook vooral om wie is de tegenkandidaat. En de tegenkandidaat waarvan iedereen denkt dat die tegenkandidaat wordt in ieder geval, is Martin Bosma van de PVV. Die is ook al heel lang ondervoorzitter, zit al heel lang in het presidium, het dagelijks bestuur van de Kamer. Heeft het 2 keer eerder geprobeerd, maar werd het toen niet. Maar hij houdt zelf nog even in het midden of hij mee gaat doen.
Wanneer gaat u nou een knoop doorhakken?
Ergens dit weekend of zo. Dan zal de sollicitatieprocedure opengaan. En dan ga ik kijken wat ik ga doen.
Waar hangt het nou vanaf?
Ja, of ik het wil.
Maar waarom zou u het niet willen?
Nou ja, ik kreeg bijvoorbeeld weer een mailtje vandaag van een man die zei: stel u niet kandidaat, want dan gaan we u missen als woordvoerder in de Tweede Kamer. Dus dat is ook een overweging.
Ja, en u heeft natuurlijk 2 keer eerder al wel de vinger opgestoken.
2 keer gruwelijk ben ik ten onder gegaan.
Dat was een beetje traumatisch.
Nou, ik ben er wel weer overheen inmiddels.
Dan kunt u het ook wel nog een keer proberen.
Dat is zeker een mogelijkheid, ja.
Ja, schat het mis in.
Nou ja, als je het zijn PVV-collega's vraagt, die zijn in ieder geval van overtuigd dat hij het nog een keer gaat proberen. Maar dat wil niet altijd wat zeggen, want we weten ook dat er niet altijd even goed gecommuniceerd wordt binnen die fractie. Dus ja. ik durf het echt niet te zeggen. Ik vermoed dat hij het doet. En ik vermoed als hij het doet, dat het dan ook wel bij die twee kandidaten blijft. Dat is nu even mijn inschatting. Hè. Iedereen kan zich nog tot dinsdagochtend, ik dacht 10 voor 10 kandideren. En waarom is dat? Omdat er heel veel, kijk naar de verkiezingsuitslag, er zitten heel veel kleinere fracties in de Tweede Kamer. Nu zitten er maar een paar wat grotere fracties. En al die kleinere fracties, die hebben gewoon geen zin om één iemand uit hun midden te moeten leveren aan het presidium, het dagelijks bestuur, laat staan Kamervoorzitter. Die ben je gewoon kwijt in het dagelijkse handwerk. Dat kunnen ze niet missen. Dus dan heb je nog een paar grotere partijen. Nou ja, dat is dan dus de PVV, Martin Bosma, GroenLinks, PvdA, Tom van der Lee. Nou ja, dan heb je nog de VVD. Maar binnen die partij hoor je eigenlijk van ja, dat ze daar niet van plan zijn iemand naar voren te schuiven, want die hebben al de Kamervoorzitter in de Senaat. En dan heb je nog NSC van Pieter Omtzigt, die wat groter is. Maar ja, daar zitten heel veel onervaren Kamerleden in. En de paar ervaren Kamerleden die hij heeft, die zal hij heel hard nodig hebben om de rest te coachen. Dus ik vermoed eigenlijk dat het bij deze twee kandidaten zal blijven.
Ja, en dan wordt het dus een anonieme stemming straks. Wordt het dan nek aan nek?
Even op de achterkant van een bierveeltje. Als het tussen die twee gaat, wel. Hè. Dus Bosma van der Lee, dan heb je links steunt van der Lee, rechts steunt Bosma. En dan valt het de beslissende stemmen, die moeten dan komen van de VVD en van NSC. Nou ja, de vraag is, gaan ze dan over rechts? Dat kan, maar er is natuurlijk ook een linksdeel in de VVD en een deel binnen NSC die misschien wel iets op tegen hebben dat een PVV'er straks staatshoofden, buitenlandse staatshoofden ontvangt, het uithangbordje is van het parlement, kransleggingen doet op de Dam. Dat sentiment moet je niet klein maken. Dus dan is het echt een dubbeltje op zijn kant. En er is nog wel een scenario, als we die van Hans dan even terzijde schuiven. Stel je nou eens voor dat de VVD iemand naar voren schuiven.
Ja, of om dat heel even inbreken, dan laat ik je verder praten. Wat natuurlijk ook zou kunnen, is dat, want ik praat nu vanuit het scenario dat partijen zelf afspraken maken over schuiven we iemand naar voren. Maar het gebeurt natuurlijk ook wel eens dat een Kamerlid gewoon zonder ruggespraak van zijn eigen fractie zichzelf kandideert. Hè? En zelf gewoon zonder dat hij daar toestemming voor heeft gevraagd van zijn eigen fractievoorzitter een sollicitatiebrief schrijft. Dat is bijvoorbeeld gebeurd door Khadija Ariep in het verleden. En die werd het uiteindelijk.
Kijk, dus het kan ook succesvol zijn.
Dus het kan ook best zijn dat er toch een VVD'er is of een NSC'er of iemand van een kleinere fractie. Ik vermoed het niet dus. Maar die toch denkt lekker eigenwijs, ik stuur een sollicitatiebrief, want ik wil het graag worden. En nu weer terug naar Tobias.
Nou ja, dan zou je dus, stel dit scenario, stel je nou eens voor dat VVD Roelien Kamminga is, dat is nu de tijdelijke voorzitter, is zij benoemd. Dan krijg je dus twee stemrondes. En dan zou het dus zo kunnen gaan dat in de eerste ronde die Kamminga bijvoorbeeld VVD en NSC achter zich krijgt. En dan zou Bosma kunnen afvallen. Dan zou je dus de tweede stemronde, dan gaat het ineens tussen Van der Lee en Kamminga. En dan wordt het Van der Lee weer, denk ik. Dus er kan ook een rare dynamiek ontstaan. Dit is echt een hele kleine kans en een veel minder logische, geef ik direct toe. Maar er zit nog wel wat dynamiek in.
Komende donderdag weten we het, hè?
Ja, wordt best wel leuk.
Spannend. En dan hoor je het hier natuurlijk weer vrijdag dan bij ons.
Ja, zeker.
Ja, als we sowieso kijken naar volgende week. We hebben eigenlijk het programma al een beetje doorgenomen. Hè? Zijn er nog verrassingen waar we rekening mee moeten houden?
Nee, het debat over de verkenning en de verkiezingsuitslag is groot en het debat over de voorzitter en de benoeming van de voorzitter is natuurlijk groot. Ja, en ik zou maandag het verslagje van Plasterk zo heerlijk bij een haard eens eventjes rustig gaan lezen. Nou, het is altijd meer dan één pagina, het is niet één briefje. Er zitten altijd bijlagen bij. Ja, dat vind ik altijd wel smullen.
We kijken ernaar uit. Tot zover deze aflevering. Vind je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan. Dat kan via Spotify of Apple Podcast. En volgende week, dan zijn we er weer. Tot dan!